It depends. Maar is dat wel zo?
Ik ben Dennis Akkerman.
En ik ben Martijn Hoving.
In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen.
Veel luisterplezier.
Onze volgende gast was jarenlang eigenaar van een in Magento gespecialiseerde e-commerce agency in het oosten van het land. Totdat hij besloot om een stap terug te nemen en zijn aandelen te verkopen. Op dit moment is hij vooral actief met Smart Ones, Storeframe en daarnaast het opzetten van een nieuw programmatic SEO agency. Wat wij dan weer interessant vinden. Welkom Bas Jansen.
Dankjewel.
Hey Bas, welkom hier. Leuk dat je er bent. We starten eigenlijk altijd met de vraag, hoe ben jij nou zo die wereld van, normaal maken we altijd specifiek SEO, maar misschien moeten we bij jou wat breder trekken, de wereld van online marketing ingerold.
Ja, goede vraag. Ja, goed, het is inmiddels al een hele tijd terug. Ik denk rond 2010 het eerste moment geweest dat ik me in heb geschreven bij de KVK. En eigenlijk een beetje vanuit de opleiding. Dus ik heb small business gedaan, retail management, daarvoor een stukje informatica. En eigenlijk in aanraking gekomen met online marketing. Dat was toen natuurlijk de lage CPC's en met een paar zoekwoordjes en een simpele pagina waar een beetje goede tekst, relevante tekst op stond. Dan kon je eigenlijk heel snel ranken in Google. Ik denk, wat interessant, weet je, dit vind ik leuk. Dat was iets wat ik ook wel een jongen zag doen binnen de opleiding. En ook wat anderen die ook steeds meer wel interesse toonden. En toen ben ik daar gewoon mee gaan testen. Dus ik heb eigenlijk wel eens een site opgezet, een paar shopjes opgezet. En dat liep wel lekker. En maar meer als hobby voor daarnaast. En op een gegeven moment dacht ik, hier zit zoveel groei in. Weet je, waarom help ik mensen hier niet bij? Want ik ben wel iemand die best wel behoorlijk perfectionistisch is, zeg maar, qua achtergrond. Dus ik vind het leuk om dingen te verbeteren. Mensen te helpen. Als ik ergens loop, dan, of het nou een café is of een website, dan zie ik wel van, dit zou je anders kunnen doen. En toen dacht ik van, ik schrijf me gewoon in. Dat was toen Creative ICT. Dat was mijn eerste bedrijf. En daar viel destijds van alles onder. Maar vooral wat ik deed was echt een servicebedrijf, een agency eigenlijk. Wel een one-man agency dan in die tijd. En toen werkte ik echt voor ZZP'ers. Dus echt kleine bedrijfjes. Van de kapsalon tot de ZZP bouwvakkers, noem maar op. En dan bouwde ik een siteje voor hun in WordPress bijvoorbeeld. Yeah. DXCO voor. Nou, het liep hartstikke mooi. Mm-hmm. En toen dacht ik van leuk. Maar hoe kom ik nou wat verder? En toen heb ik eigenlijk gezegd van, ik wil iets groter bedrijf aanspreken. Dan heb je iets meer uitdaging. Maar dan heb je meer een naam nodig. Hè? Want voordat je daar binnenkomt, dan wil je natuurlijk een beetje achtergrond. Een beetje kwalificatie, een beetje proof eigenlijk. En toen dacht ik, ik introduceer No Cure No Pay, SEO. En toen ben ik eigenlijk gewoon gaan bellen. Dat was mijn eerste aanpak, strategie, zeg maar. En dat ging heel hard. Dus dat was de drempel natuurlijk heel laag om te gaan starten. En toen viel de een naar de ander. Dus ik weet toen, New York Pizza was toen een klant waar we dingen voor hebben gedaan. En Saxion zelf hebben we toen wat dingen voor gedaan. Ik heb toen voor een kozijnenclub. En wel een beste naam toen in de regio. En uiteindelijk, toen is dat best wel hard gaan lopen. En toen dacht ik, nu is het moment om dat NQNLP een beetje los te laten. Ja. En toen hadden we al heel snel ook wat naam gemaakt. En dan komen de eerste medewerkers. En dan kun je eigenlijk verder bouwen. Dus het was eigenlijk een beetje bij toeval dat je in aanraking komt. En dan in één keer staat er een klein bedrijf nog, maar staat er een bedrijf. En dan kun je dat verder bouwen.
Cool. In ieder geval goed om te horen dat we SBRM in ons midden hebben.
Dus dat is de afkorting voor small business dan?
Small business en retail. Ja, heb ik ook gedaan, althans. Leuk. En het stuk SEO, dat was dan ook wel wat jou het meest interesseerde binnen online marketingveld?
Ja, dat vond ik wel. Omdat, het advertising heb ik zelf ook al veel meer getest. Dus Google Ads en het organische, dus zonder dat daar gelijk een klik voor nodig is met dat je daarvoor betaalt. Ja, dat triggerde mij wel. En ook zelf zeg maar de site neerzetten, omdat ik daar natuurlijk ook mijn ervaring heb opgedaan. Dus hoe je vanuit WordPress of dan een ander platform is. Uiteindelijk ook veel met Magento gedaan, toen al. Daar eigenlijk je platform neerzet, je content zelf kan beheren en eigenlijk kan groeien zonder dat je daarvoor betaalt. Ja, dat vond ik wel, dat triggerde mij het meest. Ja.
Hey, No Cure No Pay, dat is ook een interessant model natuurlijk, vooral in het begin. Ja. Ben je daar ook wel eens mee op je bek gegaan?
Oh, zeker. Ja, goed. Kijk, ik ben iemand die best wel ambitieus is. En ik ben ook wel iemand die heel erg kijkt van, hoe kun je dingen onderbouwen met data? En dat je vooraf wel weet van, hoe haalbaar is dit? Maar je weet het nooit 100%. Dus dat is wel iets wat ook wel eens tegengevallen. Dus ja, het is een model waar je zeker ook wel het risico loopt. Ja.
Maakt hij dan afspraken op basis van posities? Of op basis van extra omzet uit organisch? Of hoe
beide, ja, beide. Dus we deden op basis van posities ook wel het begin. Maar het is een beetje een beperkt model. Ja, voor beide kanten, maar ook vooral voor de klant. Want ja, uiteindelijk leuk als je posities hebt. Maar wat leeft het dan op? Dus we hebben heel erg wel transitie snel gemaakt naar traffic. En uiteindelijk vanuit die hoek... Ja, dan kun je het ook veel meer relateren aan bijvoorbeeld conversies en wat levert het op. En dus daar zit denk ik wel de waarde ook voor de klant. En dus dan weet hij ook wel voor die betaalt. Ja. En, maar het mooie is wel, en dat mis ik nu soms een beetje in de agency-wereld, of het nou voor development is of voor marketing of voor SEO specifiek, is dat de verantwoordelijkheid, daar wordt wel, hè, worden we afspraken over gemaakt. Maar als het puntje op paaltje komt, het risico ligt heel erg bij de klant.
Ja, tuurlijk.
En het is dat gewoon, hè, ik moet zeggen, in al die jaren, zeker ook... Nou, ik heb in totaal denk ik bijna 12 jaar een agency gehad.
Ja,
dat begon natuurlijk klein. Uiteindelijk werd dat wel heel erg professioneel. En hadden we ook heel veel mensen om ons heen. En hadden we ook heel veel serieuze klanten. Dus dan, ja, dat nukje op opeens al lang. Hè, dat was iets van de eerste jaren. Was ook niet meer nodig. Maar ik heb wel altijd een beetje nog in mijn hoofd gehad van... Hey, er zit heel ruimte voor zo'n model. En ik weet ook een aantal, er zijn heel weinig in Nederland... een aantal agencies die dat wel hebben gedaan. En het verplicht wel meer om samen naar die targets te werken.
Ja.
En dus ja, het heeft ook wel heel erg iets moois eigenlijk.
Ja, het is ook gewoon een beperking van agencies die dat überhaupt niet doen natuurlijk.
Nou ja, weet je, het wordt nu iets minder. Ik denk nog steeds, hè, dus zat werk. Maar helemaal in de begintijd, er is zoveel werk. Dus of je nou met alle respect goed werk doet of slecht werk, de klanten blijven wel komen. Ja. Dan heb je gewoon veel verloop. En dus ik denk dat er zijn heel veel goede agencies, heel veel die goed hun werk doen. En ja, weet je, dat is ook gewoon, dat zit in veel gevallen wel goed. Alleen ik denk wel dat er zit nog heel veel ruimte voor, zeg maar, ook een stukje commitment nog meer aan waar die klant exact naar op zoek is.
Ja precies.
Ja.
Ja, ik vind het persoonlijk altijd wel heel lastig. Het is inderdaad mooi als je dat kan doen. Of toch op een manier van resultaat afrekenen met elkaar.
Er zitten gewoon heel veel afhankelijkheden in. Dat maakt het moeilijk.
Dan moet je echt wel echt de volledige verantwoordelijkheid krijgen over de hele scope.
Volledige resources.
Ja, als ik naar mijn bedrijf kijk, dan is dat vaak niet het geval. Dan zitten we of alleen op het linkbuilding stuk. Ja.
Ja.
Maar ja, als development in-house bijvoorbeeld andere beslissingen maakt, dan wordt het wel een lastig geval. Ja. Hey, kun jij ons eens meenemen, die bouw van dat eerste agency? Hoe is dat gegaan?
Even denken.
Want je was behoorlijk jong toen, toch?
Ja, dat klopt. Ja, ik denk 18, 19 toen begon.
Kijk.
Zo. Dus echt een boekie.
Ja, zo gaaf.
Ja, dus ik heel oud in één keer als je erover nadenkt. Ja, bijna 12 jaar lang dat gedaan.
Gewoon rechtstreeks vanuit de opleiding erin gerold.
Ja, eigenlijk tijdens de opleiding volgens mij nog ingeschreven toen. En uiteindelijk gewoon begonnen. Weet je denkt daar op een gegeven moment ook niet zo heel veel over na. En ja, heel snel bezig gaan met, een eigen pandje. Heel simpel. Uiteindelijk weet ik nog dat toen we daar weggingen van de eerste locatie, zaten we met 5 man in een hokje van 5x5 bewijs van enkel glas en een zomer zweet als een rund.
Ja.
Maar uiteindelijk gewoon doen. En toen hebben we echt een stap gemaakt. Dat was volgens mij in 2013. Met echt een serieus pand. En dat kon eigenlijk allemaal maar net uit. En gewoon denk van, hey, ik geloof erin. We gaan ervoor. En dan zien mensen ook van, hey, daar kwam je bij een receptie. En uiteindelijk als je dan verder liep, hadden we een mooie locatie. En was al mooi aangekleed, stukje branding. Dus dat gaf wel een bepaald gevoel. Dus en toen ging het ook hard, weet je wel. En dan heb je de partners die je om je heen aansluit. Regionaal dat je wat bekendheid krijgt. En ja, dan gaat het best wel snel eigenlijk.
Ja.
En ja, en waar ik heel erg... destijds mee ben begonnen is gewoon ook mensen die van de opleiding komen. Mensen die gewoon op zoek zijn naar een leuke uitdaging. En zo eigenlijk op begin heel uitvoerende mensen aannemen. En uiteindelijk wordt dat nog meer manager. En dan wordt het te veel. Nou, dan moet je kijken dat je iemand als manager aanneemt. En ik denk dat voor iedere ondernemer die dat niet kent... heel erg spannend is. Omdat je heel erg stoeit met... je hebt je eigen visie. Je wil dat het goed komt. Dus je moet echt dat loslaten.
Ja.
En dat is wel iets wat ik de laatste jaren heel erg gemakkelijk doe. Maar dat de jaren daarvoor is echt wel heel...
Dat heb je moeten leren, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
Ja, dat is helemaal niet herkenbaar.
Nee, vast niet. Nee.
En wat was voor jou het belangrijkste ook in de groei van destijds die agency? Welke factor vond jij destijds het belangrijkste daarvoor?
Nou, ik denk dat sowieso het werk wat je doet heel belangrijk is. Hè? Dat je ook ja, het uiteindelijk opleveren naar klanten, het resultaat van klanten. Ja. Wat op het begin dus ook wel heel erg marketing gefocust was, later wat minder, want we hadden echt totaal trajecten en dan lag het ook wel heel erg op de ontwikkeling. Ja. Maar ik denk dat het heel erg zit in communicatie met klanten, in het proces goed bewaken, kwaliteit goed bewaken, het resultaat dus, en goed rapporteren. Hè? Want uiteindelijk wat je heel erg zag, nog steeds wel, is dat klanten die hebben soms minder gevoel bij wat je exact doet. Het is heel belangrijk om die klanten zo transparant mogelijk mee te nemen in van, wat is nou precies het werk wat je doet? Waarom groeit iets wel of niet? Wat verwacht je ook van de klant? Wat verwacht de klant van jou verwachten? Dus om dat heel goed af te stemmen met elkaar, ik denk dat dat heel essentieel is. Kijk, je hebt de agencies die heel vaak met de klant schakelen, elke week. En ook goed rapporteren en daar ook uitleg bij geven. Maar je hebt ook agencies die bijvoorbeeld 1 keer de maand factuur sturen en misschien heel druk zijn geweest, maar de klant dat niet ziet. Dus dan krijg je een beetje wantrouwens grof woord, maar dan krijg je eens een beetje onrustig van hoe zit het dan precies.
Ja, precies, dus, er niet veel gebeurd, terwijl er heel veel gebeurt natuurlijk.
En soms gebeurt het ook niet in de markt. Dus dan zie je ook wel van, iedereen is druk en dan zie je dat bepaalde taken misschien helemaal niet zo goed worden gedaan als wat afgesproken. Maar ik denk dat de kracht denk ik in zit, is om dingen centraal ergens neer te zetten, waar iedereen bij kan, goed over te hebben met die klant van wat kun je van beide kanten verwachten. En gewoon constant in gesprek blijven en de klant meenemen in de ontwikkeling. En ook de klant eigenlijk het liefst natuurlijk een stukje opleiden.
Ja, ja. En dan heb je op een gegeven moment dus een beetje een gegroeid van marketing focus naar meer ontwikkelingsfocus. Kun je daar iets over vertellen? Wat deden jullie exact?
Nou ja, eigenlijk wat ik zeg, we begonnen heel erg wel de ontwikkeling van sites en shops, maar meer op een meer basic niveau. Mm-hmm. En dan lag ook wel heel erg die nadruk op marketing, SEO, ook wel uiteindelijk wat advertising wat we deden. En ook daarvoor nog een stukje branding eventueel, maar heel erg full service. Mm-hmm. En op een gegeven moment merkte je van onze klantgroepen, die werden veel... Of de klantgroep, die werd veel groter. Dus ik kreeg heel ander klantprofiel. Dus het waren wat meer grotere bedrijven. En dus dan werd ook veel meer maatwerk gevraagd. Dus uiteindelijk custom trajecten voor WordPress, voor uiteindelijk Magento. Dus heb ik andere type mensen intern nodig. Dus we namen daardoor ook veel meer developers aan die veel meer kennis in huis hebben. Ja, dan zag je op een gegeven moment ook wel dat je toch wel heel veel developers nodig hebt, wil je het echt goed doen. Zeker als je meer disciplines in huis hebt of meerdere platformen wil supporten. Dus op een gegeven moment merk je van, dat ging best wel snel richting die kant. Ja, goed, de naam Creative ICT destijds, en ik heb hem toen gebrandbrand naar Creative CT, maakte ook wel dat het toch een beetje een technische lading had. Dus dat paste gewoon goed. En uiteindelijk ging dat hartstikke mooi. Ik heb ook heel veel kennis in opgedaan met van, hoe je bepaalde... ontwikkeling doet en dat je daar je processen bewaakt. Zorg dat je gewoon goede QA doet. Hè? Dus quality assurance. En uiteindelijk als je kijkt naar SEO, de technische SEO bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè, dat is natuurlijk essentieel. Ja. Hè? Dat is natuurlijk het fundament. Maar ook bijvoorbeeld, je ziet heel veel replatforming gebeuren. Hè? Ja. Dus op het moment dat je ook kijkt naar bijvoorbeeld de e-commerce hoek. Mm-hmm. Of andere type oplossingen. En je wil naar een ander platform toe. Of je wil je site redesignen of vernieuwen. Ja, dan is die SEO migratie gewoon essentieel. Ja. En wat je wel merkt is dat ook in de e-commerce hoek, dat daar soms heel veel dingen nog fout gaan. En het zijn vaak grote sites met heel veel pagina's. Dus je moet echt goed zorgen dat goed bewaakt wordt.
Waarom heeft de gemiddelde Magento bouwer of ander platform bouwer dat gewoon niet in een snotje, dat er ook bij hoort, zeg maar? Is dat gewoon een focusverhaal, dat developers daar niet zoveel zin in hebben? Of is dat...
Ja, goede vraag. Ja, weet je, is een lastige. Kijk, ik denk dat je hebt gewoon best wel heel veel verschillende soorten agencies. Hè? Dus ik ben uiteindelijk wel een beetje afgestapt van het. Dat was dan de eerste jaren het full service verhaal. Nou ja, full service e-commerce, dan wordt het al iets specifieker. Maar uiteindelijk denk ik dat je gewoon moet specialiseren. Kijk, een SEO agency, iets wat bijvoorbeeld Dennis heeft, hè, kan natuurlijk veel meer kennis op dat vlak hebben dan een agency wat van alles nog wat doet en met 80 man. Over de linie, verschillende diensten en allerlei platformen. En aan de ene kant ontwikkeling en aan de andere kant marketing doet. Nou, en ik denk dat daar ook zeg maar de crux zit. Van weet waar je goed in bent en leg ook bepaalde grenzen.
Ja. Ja, het is meer van als je verantwoordelijk bent als bouwer voor een replatforming. Mm-hmm. Dan hoort dat erbij, toch?
Migratie. Lijkt mij wel, 100%. Ja. Ja, zeker. Kijk, en wat je natuurlijk wel veel ziet in de markt is dat we partnerships zijn onderling. Hè? Dus het kan best zijn dat een agency op het gebied van e-commerce samenwerkt met de marketingpartij. Ja, wat prima is. Ja. Maar ook daarin denk ik dat je zo duidelijk mogelijk aan de voorkant moet zijn. Waardoor je dus niet iets in het midden laat. Want dat gebeurt ook wel veel. Hè? Dat je hebt verschillende bureaus werken samen. En dan is iets wat in het midden ligt, dat wordt niet gedaan. Maar de klant is daar de dupe van. Ja. Ja, ja. Dus het is essentieel denk ik om ofwel te zeggen ik doe het in-house of extern. Als het maar duidelijk is en als het maar gewoon de klant die posities en traffic wordt bewaakt. Ja. Ja. Ja.
Maar jij hebt daar ook dus echt een kracht van weten te maken om zowel development als market bij
elkaar te schrijven. Ja. Nou goed, en we hadden ook wel, ik heb toen een heel proces uitgewerkt voor bijvoorbeeld SEO-migratie. Ja, daar zaten we heel erg op detail van, hey, hoe kun je dat nou op de beste manier doen? Mm-hmm. En dat is ook wel iets wat, ja, waar je denk ik ook gewoon heel erg vooraf een plan voor moet maken. Van, het is gewoon een apart project binnen de replatforming. Maar de SEO-migratie. Ja, dat is gewoon super belangrijk. En ik denk ook niet, dat je zoveel mogelijk redesignen. En dan migreren tegelijk. Kijk, op het moment dat je gewoon dingen qua traffic wil bewaken. Ja, ga gewoon voor safe. En zorg gewoon dat je zoveel mogelijk dezelfde structuur hebt. En ga daarna dan het redesign helemaal doorvoeren. Zodat je niet in een helemaal nieuwe index gaat doen richting Google. Nee. Waarbij alles opnieuw beoordeeld wordt. Dan ga je gewoon, al is het misschien uiteindelijk niet. Ga je in eerste instantie misschien zakken. En dan ga je, ja.
Maar je weet ook niet waarom als je alles tegelijk migreert natuurlijk.
Exact dat. Dus, weet je, heeft gewoon heel veel risico's in dat opzicht. Ja.
Hey, Bas, we hebben jou vandaag uitgenodigd. Want we hadden een aantal keer leuk gesproken over programmatic SEO met elkaar. En ik dacht van nou, daar zit denk ik wel een heel mooi en goed verhaal in. Want dat is iets waar jij je met name mee bezig gaat. Voor de luisteraar, programmatic SEO, wat is dat?
Ja, nou, voor mij is programmatic SEO iets wat heel erg vanuit een data-driven aanpak zeg maar bedoeld is om een schaalbaar SEO te doen. Dus eigenlijk waarbij je de data gebruikt om datasets te bouwen en eigenlijk dynamische pagina's te maken en op die manier pagina's naar buiten te brengen. Wat het in mijn ogen niet is, en die vraag ik heel vaak van hoe bewaak je dan bepaalde kwaliteit? Want het voelt heel erg dan alsof je een soort van duizenden pagina's richting Google schiet met een beetje shit content bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is zeker niet waar ik in geloof. Ik denk juist dat het andersom werkt op het moment dat jij programmatic SEO op de juiste manier doet. En je hebt de goede datasets. Dus enerzijds voor bijvoorbeeld keywords, dus welke pagina's. Maar aan de andere kant ook voor input voor de pagina zelf. Dan kun je juist hele kwalitatieve pagina's maken, maar dan op schaal. Dus het geeft jou eigenlijk een edge richting de markt. Waardoor je dus heel schaalbaar heel veel hoeveelheden pagina's kan publiceren. Maar heel specifieke search intents kan pakken. En dat eigenlijk kan terug onderbouwen en ook zorgen dat je dan die ranking pakt met goede content wat gekoppeld is aan die data. En ook wat je veel ziet met zo'n ChatGPT, OpenAI. Op het moment dat jij pagina's laat vullen met die content, ja, dat gaat soms alle kanten op. En dat kun je natuurlijk best wel limiteren met prompts. Maar op het moment dat je dat goed combineert met data, ja, dan heb je denk ik een goed model. Dus waarbij je eigenlijk de data die je als input geeft aan OpenAI goed gaat testen met de prompts. En die als combinatie hebben, ja, dan kun je kwalitatieve pagina's ontwikkelen. Ja.
Ja, ik denk als we kijken naar AI, content generation, dat de SEO-wereld een beetje verdeeld is tussen misschien de ene helft die het zeg maar omarmt met verschillende fasen van alleen ideeën tot compleet websites vol pushen met content. En de andere helft die misschien wel een beetje anti is en zoiets heeft van nee, het moet gewoon altijd mensgeschreven zijn en supergoede kwaliteit. Hoe kijk je daar tegenaan en hoe beoordeelt Google dit soort content?
Ja. Goeie vraag. Ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is om altijd scherp te zijn op kwaliteit. He, dus dat je kijkt naar goede voorwaarden voor je content. Dat je kijkt dat het gewoon voldoet aan de eisen van Google. En niet klakkeloos natuurlijk bulk pagina's gaat produceren. Dus ja, heel belangrijk denk ik om daar goed te kijken naar dat de data jou helpt om die pagina's te creëren. En op het moment dat dat niet kan en je moet het toch aan maat schrijven, dan moet je daarvoor gaan. Dus het is niet van automatisch of met AI is the way to go. Wanneer het past, is het goed. Ik denk dat je moet oppassen dat je niet je doel voorbij streeft door gewoon maar te gaan genereren.
Ja. Want zijn er bepaalde partijen in de markt waarvan je zegt van nou, dit zijn echt partijen die doen dat heel goed?
Het gebruik van AI of programmatic?
Schaalbare programmatic.
Ja, nee, het zijn er heel veel. Ik ben ook bezig om na te denken van hey, misschien is het interessant om een soort van ik noem maar een soort van directory op te zetten waarbij je wat voorbeelden. Daar komen we even op terug. Maar ja, ik denk een van de mooiste voorbeelden is een Zapier. Ik denk dat heel veel mensen die kennen.
Ja.
Het is een beetje de tool voor integraties. Hè? Een beetje een paar keer klikken en je hebt een HubSpot gekoppeld met tool. Ja. Hè? Dus, ja. Dus nou goed, en ze hebben eigenlijk iets van 5000 apps die je kan combineren met 5000 apps in theorie. Nou, dan ga je naar 25 miljoen pagina's. Dan hebben ze dat niet voor alle apps. Want dat, ja, weet je, op een gegeven moment moet je afvragen wat is de waarde voor de bezoeker? Wat is de waarde voor Google? Maar heel veel pagina's hebben wel. Ik geloof dat ze iets van zeker 10 miljoen pagina's geïndexeerd hebben. Misschien wel meer. Ja. Misschien ook iets van kleine 10 miljoen aan traffic. Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld van. Ze hebben een hele specifieke search intent gevonden. Wat natuurlijk begint bij, noem maar wat, een HubSpot en Shopify integration. Ja, dat is dan hun basispagina. Maar vervolgens kun je natuurlijk ook weer doorleiden naar alle andere onderliggende workflows. Ja, dus bijvoorbeeld een Shopify order omzetten naar een HubSpot order. Of,
ja, je kunt al die combinaties
een contact
maken.
Of, ja. Hè, weet je dus hoe je dat dan wil inrichten. Ja. Dus al die verschillende variaties kunnen ondervallen. Ja, dan heb je gewoon gigantisch zoekvolume. En wat ik wel belangrijk vind bij programmatic SEO, om in ieder geval te toetsen of het dan ook waardevol is, is om te kijken van, hey, los je dan ook echt een search intent op die waardevol is voor de bezoeker. Nou, in dit geval iemand die zoekt naar een integratie. Nou, in eerste instantie komt hij bij HubSpot integratie. Dat is dan de hoofdlandingspagina. En vervolgens kan die doorfilteren naar bijvoorbeeld de koppeling met Shopify. Nou, dat is super relevant voor die bezoeker.
Ja.
En al die integraties samen op één pagina is ook heel relevant. Want dan kan iemand doorheen gaan filteren. Nou, al die workflows. Dus ze hebben daar een heel mooi model voor gevonden. Dus dat vind ik wel een voorbeeld. Nou, ze doen naast die integratie ook nog dingen als bijvoorbeeld de beste apps. Hè? Dus de beste apps voor plannen of de beste apps voor andere oplossingen.
Ja.
En daar heb je echt tienduizenden pagina's van. Dus
hoe,
ja,
bepalen ze die apps dan in dit geval?
Ja, dat is een goede. Ik denk dat er altijd wel een stukje mening. Ook daar kun je natuurlijk wel terugvallen op bepaalde data die beschikbaar is. Maar ik denk dat ze ook graag hun eigen visie wil opgeven.
Ja.
Maar wat ik wel terugzie in hun best apps pagina's, is dat ze ook wel heel erg kijken naar een specifieke use case. Dus stel je hebt bijvoorbeeld de top 10 scheduling apps, noem maar wat. De een is meer geschikt voor B2B. Dan zou je dus die als die soort kunnen definiëren. En dat je weer andere variaties daaronder zet. En ja, precies de nummering van 1 tot 10 is het vaak, hè? Vaak de top 10.
Ja,
weet je, ik denk dat het vergeleken wordt met de markt, maar dat er ook wel een eigen mening over wat gevormd. Ja.
En hoe we hebben het net even over kwaliteit, zeg maar. Dat is ook met zo'n intent denken of het helpful is. Dat kun je natuurlijk heel makkelijk beoordelen door daarnaar te kijken. Maar doordat het programmatic is, is het ook schaalbaar. Dus dan zou je eigenlijk 10.000 pagina's moeten beoordelen, zeg maar, of 10 miljoen. Kun je ook in bulk kwaliteit van zo'n pagina dan beoordelen?
Ja.
Of zijn er manieren voor om te bepalen of het ook echt wat toevoegt? Even los van ranken.
Ja, goed punt. Ja, kijk, ik denk dat het research stukje in programmatic SEO heel belangrijk is.
Ja.
Dus zoveel mogelijk natuurlijk naar je dynamische template gaat kijken. Hoe je dat echt waterdicht maakt voordat je dus dat in bulk gaat doen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van, hey, je begint met een top 100. Waarvan je denkt, hey, hier zit de sweet spot. En daarna doen we de andere pagina's. Waardoor je dus even een iets behapbare hoeveelheid de pagina's,
draaien.
En dat je ook die 100 even afgaat van, hey, god, klopt het in dit geval, klopt het in dat geval. Daarin kun je natuurlijk misschien wat verschillende variaties meepakken die je vaak terug ziet komen in die strategie. Ja, op het moment dat dat klopt en je kan dat goed testen en inderdaad beoordelen en zeggen van, hey, dit klopt wel. Ja goed, dan kun je dat op schaal wel doorvoeren. En om even terug te vallen op het stuk van Zapier. Ja kijk, ik denk dat voor al die apps wel geldt dat de pagina template van, oh, je hebt een integratie, je hebt deze workflows. Misschien nog even wat gerelateerde pagina's die je ook linkt, hè, van gerelateerde apps, wel relevant is. Dus daarmee dek je dan wel de lading, zeg maar.
Ja. En nou hebben we 2 weken geleden natuurlijk een Google update gehad. Volgens mij ook deels rond helpful content. Maar
ja,
ook...
Ik heb een primeur, ja. Ik heb voor het eerst in mijn hele leven een manual penalty gehad op een van mijn websites.
Daar wou ik even naartoe. Wist ik nog niet trouwens, Dennis. Maar daar wou ik even naartoe naar die matige penalties. Want dat was natuurlijk voor de mijnen die massaal, misschien wel programmatic, ik weet niet met hoeveel data, AI opgeschaald waren. En daarvan heeft Google eigenlijk nu gezegd met die handmatige penalties van, dit is niet helemaal volgens de richtlijnen.
Nee.
Of helemaal niet. Ja. Daar kun je over twisten.
Ja.
Hoe ga je dat straks dan doen als je ook AI voor programmatic gebruikt? Hoe ga je dat dan straks tegen? Dat het wel volgens de richtlijnen is van Google?
Ja, ik denk vooral beperken. Ik denk, Kijk, ik denk dat het blijft ook gewoon een stukje common sense. Hè? Dus ja. Dat überhaupt met SEO, denk ik, je moet gewoon beginnen met de gebruiker. Mm-hmm. Hè? Dus als je begint vanuit, oh ja, wat kunnen we voor Google inzetten? Het is mooi en dat neem ik zeker mee gelijk. Maar ik denk je wel om kijken, is het gewoon relevant? Is het logisch? Hè? Is het waardevol om die pagina op te zetten? En hetzelfde geldt voor AI. Kijk, het is een hulpmiddel, het is een extra iets. Maar het moet niet de basis zijn, denk ik, van je pagina's. Dus in mijn ogen is het geen issue. Kijk, ja, programmatic is natuurlijk een beetje een breed begrip. Kijk, als je kijkt naar de grote platformen die dat gebruiken. Ja, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van waar dat gewoon goed gaat. En ook heel veel die niet per se AI gebruiken. Kijk, het is niet dat omdat je programmatic SEO gebruikt, dat je per definitie AI moet gebruiken. Dus je kan ook nog steeds handmatig content schrijven voor bepaalde onderdelen. Omdat het gewoon heel waardevol is of zelfs nodig is. Dus ik denk dat de kunst zit, als je het hebt over programmatic, om een dynamische template op te stellen, waarbij je defineert van, hey, is dit handmatig content? Is het AI content? Is het dynamische data bijvoorbeeld? Ja. En dan zelf even nagaat van, hey, is dit inderdaad in balans? En is die AI content op een manier te genereren, waarbij het ook zal voldoen aan, nou ja, een waardevol iets op die pagina wat het toevoegt. En kun je er ook voor zorgen dat die output redelijk goed te bewaken is, dat het ook niet alle kanten op gaat. Nee, en als het dan een onderdeel is van die pagina, denk ik dat je over het algemeen daar gewoon best wel safe zit.
Ja, dat denk ik ook. Ja. En als je de AI dan niet zou gebruiken en je zou low quality content hebben, heb je toch nog een combinatie van allerlei variabelen in de tekst.
Exact.
Die deels duplicate zijn, deels niet.
Ja.
En over het algemeen gaat dat wel goed, inderdaad.
Ja, dat denk ik ook. Kijk, en ik denk dat er zullen ook nog steeds sites zijn die gewoon fully AI generated nog steeds werken.
Ja, daar ga ik ook vanuit.
Als je soms kijkt naar de sites die met een DR van onder de nul ranken met duizenden pagina's, denk je soms van hoe dan? Ja. Weet je, dat kan ook nog steeds. Alleen, weet je, daar moet je denk ik niet je eigen visie vandaan halen.
Nee.
Maar ik denk dat er altijd ruimte is voor dat. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om een balans te zoeken. En weet je, de blogs die geproduceerd kunnen worden met hele goede prompts en uiteindelijk dan vrijwel volledig AI zijn, heeft gewoon een heel groot risico met bepaalde detection tools.
Ja.
En wat heel snel toch een beetje richting spam getrokken.
Ja.
En dan neem je gewoon een risico. Dus ik denk dat je daar altijd gewoon moet kijken van, maak het onderdeel, maar niet de hoofdmoot. Zeg maar.
Nice. Hey, hoe ben jij er zo op gekomen om met programmatic SEO aan de slag te gaan?
Ik ben altijd wel heel erg van het researchen en ook volg van trends. En dus ik denk ook als je kijkt naar AI bijvoorbeeld. Ja, daar was ik al helemaal toen ik in 2021 heb ik toen mijn agency van de hand gedaan. Toen ben ik ook heel erg gaan kijken naar AI, wat toen al in de achtergrond al wat langer op mijn radar was. Ja, dat vond ik mega interessant. En uiteindelijk dan ga je ook denken van, hey, hoe kun je dit toepassen? Hoe kun je dit laten groeien? Toen ook wat mee bezig gegaan met, kunnen we Storeframe, andere startup, een beetje in de e-commerce hoek, kunnen we dat laten groeien? En toen dacht ik van, hey, wie weet kun je een combinatie maken ook met alle verschillende integraties die daarvoor gelden. Dus toen, dat was voor mij wel heel erg een trigger om daarin te duiken van, hey, hoe werkt dat allemaal? En ik moet zeggen dat het de laatste tijd heel erg trending is, maar daarvoor best nog wel een beetje onder de radar. Het is eigenlijk niks nieuws, hè? Dus programmatic SEO is niks nieuws. Alleen het is wel heel erg upcoming in één keer. En dat zag ik al, 2-3 jaar geleden eigenlijk een beetje gebeuren. Dus toen dacht ik van, hey, ik ga dit volgen. Ik vind het interessant. Dus ik heb eigenlijk daar ook verschillende tests voor gedaan. Ja, ook een beetje voor mezelf een proces in ontworpen. Ja, en ik denk dat het gewoon een hele mooie manier is om met dus kwaliteit om gewoon schaalbaar je SEO in te richten. En en als je dan kijkt naar partijen als Zapier en ook maar Shopify, die het ook gebruikt.
Ja.
CoinMarketCap.
Zit vooral in de SaaS-platform.
In de SaaS heel veel. Dus ik vind ook bijvoorbeeld platformen als G2. Ik weet niet of je het toevallig kent.
Nee.
Je hebt wat andere variatie. GetApp. Weet je, dat zijn een beetje de platformen die er zo marketplaces voor software.
Ja.
Daar zie je wel heel erg een soort standaardisatie die je kan doen richting software. Dus dat is de versus pagina's. Hè? Dat is een Shopify versus HubSpot. Of misschien niet de meest logische, maar Shopify versus Magento. En HubSpot versus Salesforce. Maar dan hebben hun dus bijvoorbeeld 10.000 softwarepakketten. Nou, maal 10.000. Nou, reken maar uit. Dat zijn heel veel pagina's.
Ja.
Goed, dan kom je natuurlijk wel op het stukje, hoe kom je aan die data? Want leuk, zo'n first pagina, maar een lege pagina heb je natuurlijk niks aan.
Nee, Trustpilot scrapen, ben je er al.
Trustpilot scrapen, nou, kom je een heel eind.
Ja,
en goed, en zo heb je allerlei dingen. Dus de versus pagina's, alternative pagina's, bepaalde feature pagina's. Dat is een beetje in de software kant. Maar ik denk ook in andere hoeken. Kijk, ik denk bijvoorbeeld aan de lease-markt. Hè? Dus auto's. Als je bijvoorbeeld alle automerken hebt. En dat combineren met lease of private lease of andere dingen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het kopen of verkopen van je auto. Ja. Hè? Alle types. Dus ik denk vooral die datasets. Dat is wel heel interessant. Als je daar een model kan bedenken of kan ontwikkelen. Daar kun je natuurlijk ook weer AI gebruiken. Ja. Niet op de manier van content, maar misschien op de manier van het vormen van je dataset. En dat dan als backend gebruikt eventjes voor jouw programmatic strategie. Ja, dan kun je denk ik heel slim en heel schaalbaar kun je gewoon jouw campagnes lanceren. En, ja. En het interessante is dat je gewoon nu, en daarom denk ik dat het moment nu perfect is voor programmatic SEO, is dat je heel erg die combinatie kan maken met automation. Hè? Mm-hmm. Dus je ziet een Zapier, die was toen heel erg innovatief in hun software. Ja, er zijn heel veel Zapiers op de markt. Zapier is natuurlijk best wel duur. Ja. Dat heeft ook te maken met hun marktpositie natuurlijk. Maar zeg maar dat, ik noem maar even low-code, no-code automation. Ja, als je dat gebruikt in combinatie met programmatic, ja, dat is gewoon.
Ja.
Dus er zijn heel veel opties om op die manier workflows te bouwen, waarbij je dus, hè, als dit gebeurt, dan dat. Hè, dat is een trigger en dan een bepaalde actie. Om dan eigenlijk dus heel schaalbaar jouw SEO in te richten. En dan kun je natuurlijk een ChatGPT in de mix gooien. Ja. Maar je kan ook misschien nog een bepaalde scraper, dat je ook heel veel ziet in de programmatic SEO hoek, een scraper bouwen die bijvoorbeeld bepaalde sites gebruikt om daar data weg te halen. En dat hoeft niet te zijn van, oh, je hebt nu een dataset met merken, modellen van auto's. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld elke dag het nieuws scrapt en daar dan op basis van je programmatic SEO gaat ontwikkelen. Dus ja, weet je, ik denk dat de tijd nu met alle tools die zeg maar voorhanden zijn in deze tijd, ja, het veel makkelijker nog maken dan een paar jaar geleden. Dat de reden is dat programmatic nu zo in de lift zit.
Ja. Ja, dat doet me ook even denken aan. Volgens mij was er op een gegeven moment zo'n winnaar van Search Award, ik weet niet meer welke, was Via Bovag.
Die
hadden volgens mij Autoscout gescrapt,
ja.
Vertaald naar Engels en via AI weer terugvertaald naar Nederlands content en dat op dat platform geklapt en dat werkte dan.
Ja.
Niet heel sexy als je mij vraagt.
Het klinkt wel heel bazaal, maar uiteindelijk als het werkt en het is ook iets wat toekomstproof is. Ja, weet je, dat is wel precies. Interessant. Maar wat je nu zegt en dat wou ik net ook nog kwam even in me op van meertaligheid. Kijk, dat is natuurlijk nu ook. Kijk, van nou, je zou zo'n strategie neerzetten en je hebt een model gevonden en het werkt. En het is stabiel, dan zou je kunnen zeggen, je maakt heel snel de switch naar andere talen. Dat is ook iets wat in deze tijd natuurlijk weer veel makkelijker is dan een paar jaar geleden.
Ja. Dat is wel een groot voordeel inderdaad.
Ja. Ja.
Want is dit voor elk bedrijf interessant? Of zeg je van, het moet wel echt specifiek in een bepaalde hoek zitten? We noemen het net als SaaS bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, goed. Kijk, ik denk dat de marketplaces, de software, daar zit heel snel is interessant voor. Maar aan de andere kant ook niet weer voor elk softwarebedrijf. Kijk, ik denk dat het mooiste is als je zelf datasets hebt of datasets kan creëren met de markt. Waardoor je dus die schaalbaarheid creëert. Kijk, en op het moment dat jij een onbekende speler bent in de softwaremarkt, wil niet zeggen dat je niet programmatic kan inzetten. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar concurrenten die wel naam hebben en daar dus je combinatie maken. Dus een mooi voorbeeld is Podia. Ik weet niet of je dat kent. Dat is zo'n cursus software, zeg maar, waarbij je eigen course kan opzetten. En die hebben bijvoorbeeld alle concurrenten gepakt cursus software markt, zeg maar. En die met elkaar gecombineerd. Dus zou je denken, ja, maar dat is voor hun helemaal niet relevant. Dus je hebt zeg maar twee concurrenten van Podia en dan Versus. Maar daar hebben ze zichzelf aan toegevoegd.
Mm-hmm.
Dus dan heb je dus concurrent 1 versus concurrent 2 versus Podia.
Yeah.
Waardoor je ze eigenlijk heel erg snel blootlegt. Hey, dit zijn de voordelen van Podia ten opzichte van die concurrenten. Je hebt gigantisch veel traffic wat op die termen zit van al bestaande partijen. Dus zo kun je heel erg omdenken in het lanceren van zo'n programmatic strategie. Maar goed, even terugkomen op jouw vraag van, is het voor iedereen interessant? Ik denk dat het vooral interessant is voor de partijen waar ook de markt gewoon best wel aanwezig is qua zoekvolume. Want dan kun je dus daar heel erg op leunen. En kun je dus ook beter onderzoek doen naar je beschikbare data en hoe je dat kan gebruiken. Dus, maar ik denk wel dat het bijna in elke markt zijn er wel opties te vinden. Ja.
Cool. Ja. Wat voor resultaten, want je bent er zelf natuurlijk ook aan het testen geweest. Klopt. Kun je daar wat over delen? Wat voor resultaten?
Ja, zeker. Ja, kijk, ik heb een aantal verschillende dingen getest. Ik heb bijvoorbeeld met ook een site over API's heb ik toen opgezet. Waarbij je dus gewoon alle software pakt plus API, categorieën maken. De pagina's maken met de software en dan API erachter. Wat mij opviel, en dat zag ik ook in de e-commerce markten met een aantal andere toepassingen terug, is dat je eigenlijk met vrijwel geen autoriteit heel snel kunt ranken. En dat heeft te maken met dat je eigenlijk heel erg op longtail zit. Heel erg specifieke search intent hebt, waardoor je ook weer vaak uniek bent ten opzichte van andere aanbieders. En dat is ook wel heel erg wat ik terugzie, is het stukje topical authority. Dus dat je dus heel veel onderwerpen dekt rondom een bepaalde topic. En ja, daar is Google natuurlijk gek op. Dus je wil natuurlijk het liefst dat je een heel onderwerp van begin tot eind, zeg maar, uitlegt en naar elkaar onderling interlinkt, zeg maar. Ja, en dat is wel een beetje wat ik terugzag. En ook qua indexatie, want er zijn het mensen die daar ook denken van, goh, gaat het wel goed met indexatie, want duurt het dan langer of worden dingen buiten beschouwing gelaten? En mijn ervaring dat je met een paar weken dat je echt wel of het algemeen het meest geïndexeerd krijgt. En je kan natuurlijk ook op een gegeven moment, kijk, ik zou niet in één keer 1 miljoen pagina's indexeren. Dat gaat natuurlijk niet werken.
Een keer proberen.
Maar uiteindelijk als je begint met een paar duizend pagina's en je doet een initiële index, dan gaat het vaak best goed.
Ja.
En daarna kun je gewoon in batches kun je het natuurlijk gaan uitbreiden.
Ja.
Dus dat is iets wat mijn ervaring is. En nogmaals, die templates, daar zou ik gewoon heel erg in investeren.
Ja.
Dat je goed kijkt van welke waarde bied je. En in mijn ogen is de SERP, zoekresultaten, die zijn gewoon nog steeds je beste vriend.
Mm-hmm.
Dus ook om een search intent te testen, van klopt dit? Hetzelfde met e-commerce, van rankt een productpagina of een categoriepagina? Kijk, als 9 van de 10 zoekresultaten categoriepagina's zijn, is het heel aannemelijk dat een categoriepagina het beste gaat werken. Dus zo zou ik daar ook naar kijken. En op het moment dat jij dan met een paar pagina's kan testen van hoe komt mijne terecht? Nou, dan kun je dat heel snel ook denk ik wel als input zien voor hoe het over de volledige breedte wat geïndexeerd. Ja.
Hey, wat ik interessant vond, jij noemde net al een aantal keer van als je het juiste model hebt gevonden, dan kun je snel schalen. Ik denk, oké, dit is vet. Ik wil hiermee aan de slag. Hoe vind ik dan dat model en hoe zet ik dat op en wat heb ik daarvoor nodig?
Ja. Even denken, waar te beginnen? Ja, goed, kijk, wat ik zelf doe, ik ben zelf heel erg fan van Ahrefs. Maar goed, weet je, een tool is maar een tool. Hè? Dus uiteindelijk, als het een trucje doet, kan het natuurlijk van alles zijn. Maar kijk, het begint gewoon bij regulier onderzoek. Hè? Dus op het moment dat jij je zoekvolumes gaat checken op bepaalde termen, waarvan je denkt, oh, dit is relevant voor mijn topics, voor mijn interessantere keywords. Daar begint het. Alleen je wilde iets anders naar kijken. Dus je wil eigenlijk, ik zie dat er meer een soort entiteiten, dus meer bepaalde onderwerpen. Dus een mooi voorbeeld wat voor iedereen te begrijpen denk ik is bijvoorbeeld de auto's. Stel je ziet BMW terugkomen, dan kun je dat zien als een zoekterm. Maar je kan het ook zien als een entiteit, dus een merk. Nou, en die entiteiten wil je eigenlijk uit jouw zoekwoorden halen. Nou, uiteindelijk kun je daar dan vervolgens een database van opbouwen. De vraag is natuurlijk, wil je elk merk, wil je bepaalde merken, wel of niet? Nou, en zo bouw je eigenlijk een dynamische structuur. Dus dat is eigenlijk een van de dingen. En daarnaast zou ik ook gewoon kijken van, welke concurrenten pakken heel veel traffic en hebben misschien al wel een semi-programmatic strategie. Dus daar kun je denk ik ook heel veel input uit halen. Kijk, als je bijvoorbeeld een Zapier pakt, kun je heel snel zien welke integraties ze allemaal online hebben staan. Welke categorieën ze allemaal online hebben staan. Dus je hoeft niet het wiel zelf uit te vinden. En dat geeft je ook de luxe om zeg maar te leunen op een partij die al zoveel miljoen traffic doet. Of misschien zoveel duizend traffic doet. Maar los van de hoeveelheid, maar in ieder geval succesvol is met die strategie. Dus daar inspiratie op doen is denk ik altijd handig. Ja, vervolgens denk ik dat je heel erg moet kijken van, stel je hebt die merkenmodellen, waar haal ik die data vandaan? Dus zijn de publieke datasets? Kan ik zelf een dataset maken? Dus ik weet even niet, je kan natuurlijk de agency zijn. Dan zou je natuurlijk die dataset van de klant kunnen vragen. Misschien dat ze hem nog bouwen, misschien hebben ze hem al. Maar online is ook heel veel te vinden. En dan zou je dus kunnen zeggen, er is een dataset die ik kan kopen. Dus een dataset die ik gratis kan gebruiken. Of ik ga mijn eigen dataset vormgeven met behulp van bijvoorbeeld webscraping. En dan zou je dus verschillende scrapers kunnen maken die jouw database gaan aanvullen met wat je nodig hebt. Dat geeft je ook wel veel meer vrijheid om dus exacte datapunten te gebruiken die jij zoekt. Of misschien meerdere bronnen tegelijk te gebruiken. Dus dat is denk ik iets wat belangrijk is. Nou, en vervolgens wil je denk ik de templates gaan ontwikkelen. Ja, dus de dynamische templates. En ik denk dat je daar heel erg moet gaan kijken van... Ja, welke SEO-voorwaarden zijn belangrijk voor uiteindelijk die specifieke pagina. Dus je pakt één voorbeeld. Net zoals je het normaal zou doen. Hè, hoe ziet die opbouw eruit in de ideale wereld? En je technical SEO natuurlijk goed aan de achterkant. En op het moment dat je die briefing hebt, je content briefing. Ja goed, dan kun je natuurlijk gaan nadenken van oké, maar hoe kan ik dit dynamisch maken? Dus hoe kan ik voor elke pagina ervoor zorgen dat dit onderdeel misschien door een bepaalde databron wordt gevoed. Of misschien dat dit onderdeel wel door AI geschreven kan worden. Maar dan moet die prompt daar natuurlijk wel voor gemaakt worden. Dus zo heb je voor jezelf actiepunten. Nou, en dat komt uiteindelijk tot een bepaald model. En dan denk ik dat het slim is om een soort pilot eerst te gaan draaien. Nou, maar dat succesvol is, nou, dan kun je eigenlijk opschalen. Kijk, je hebt er niks aan om jouw volledige hoeveelheid pagina's gelijk te gaan publiceren. En dan erachter komen van, hey, dit is misschien toch niet handig. Want los van het resultaat kan het ook zijn dat in jouw proces of jouw, ik noem maar even jouw structuur voor programmatic, dat die ook nog geautomatiseerd kan worden. Ja.
En doe je dat dan zelf? Of heb je daar een developer voor die hem uitbouwt? Of,
Ik moet zeggen, als je kijkt naar het opzetten van een proces, heb ik nu redelijk gestroomlijnd. Dus dan kan ik heel erg richting analyse, strategie aan het uitbouwen. Ja. Ik heb ook heel erg getest met verschillende platformen. Kijk, het voordeel is natuurlijk van platformen als WordPress, dat je redelijk oneindig kan schalen. Hè. Er zitten ook limitaties aan. Maar bijvoorbeeld een Webflow, wat heel erg upcoming is, is hartstikke geschikt voor programmatic. Maar je moet daar even een slimme manier vinden om mee om te gaan voor jouw aantal pagina's. Want daar zei je, hè, als SaaS-platform.
Zit een cap op.
Zit een cap op, ja. Dat is natuurlijk hun businessmodel. Dus ja, dat is wel... Hè. En dus daarin heb ik ook gekeken van, hè, dat het wel uniform geschikt is. Ja goed, kijk, dat kan ik van begin tot eind eigenlijk doen. En de developers aan de achterkant, die helpen mij dan om... te zorgen dat alles zeg maar technisch ook werkt en de koppelingen er zijn. Maar ook daarin maak ik gebruik van platformen als een Zapier of Make.com. Waarbij je eigenlijk heel erg gewoon zonder echt te coderen, met wel technische kennis, kun je gewoon heel veel dingen automatiseren. En dus dat is wel interessant. Ja.
Ja. Stel je voor dat je dit voor elkaar hebt, dan heb je een miljoen pagina's klaarstaan op een nieuw domein. Wat ga je dan doen om ze in de index te krijgen? Ik denk dat de luisteraars heel erg graag willen weten namelijk.
Ja. Nou ja, goed, kijk, je hebt verschillende tools om dat te doen tegenwoordig. Dus er zijn ook wel tools om dat daarbij te ondersteunen. Daar zie je ook wel steeds meer tools de markt op komen, specifiek voor programmatic, zeg maar.
Ja.
Ja, kijk, nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon het in batches te gaan doen. Mm-hmm. En niet in één keer. Hè? Dus, en dat je sitemaps goed staan en je goed weet dat je kwaliteit onder controle is voordat je in één keer alles die kant op schiet. Ja,
oké.
Een beetje linkbuilding erop misschien nog.
Programmatic linkbuilding, daar moet je ook iets over zeggen.
Nee, ja, weet je, kijk, om überhaupt erkend te worden door Google. Het kan natuurlijk prima zijn dat je goed opgepakt wordt. Maar het is altijd goed om een bepaalde autoriteit natuurlijk wel te hebben voordat je, noem maar even serieus genomen wordt. Dus een stukje PR is altijd goed. Hè?
Ja, precies. Hey, en EAT, ik denk dat in koppeling met programmatic en alle combinaties die je maakt met... Ja. Met SaaS-tools met name, maar ook SaaS-tools die een beetje in de financiële hoek zitten. Mm-hmm. Daar is natuurlijk expertise en ervaring van de eindgebruiker best wel belangrijk. En dat is betrouwbaarheid en autoriteit.
Ja.
En hoe kun je dan die EAT-hoek, die echt heel erg specialistisch ook gekoppeld is aan specialisten voor bijvoorbeeld die bij Zapier werken en verstand hebben van een Shopify-koppeling bewijs van.
Ja.
Hoe kun je dat dan verwerken in je programmatic aanpak?
Goede vraag. Ja, goed. Kijk, ik denk dat je ook... He, bepaalde externe bronnen kun je misschien onderdeel maken van jouw
van je dataset. Ja.
Waarbij je dus ook die link kan maken met de auteurs. Dus ja, dat is wel goed om inderdaad in de template al rekening mee te houden. Waar haal je die data vandaan? Kijk, je hoeft niet, denk ik, volledig op je eigen content te rusten. Je kan natuurlijk ook externe data daarbij betrekken. Dat denk ik.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay.
Ja, ik zie ook zelf al steeds vaak op pagina's... Proofread by,
reviewed by. Ja. Maar dan moet ze allemaal los reviewen. Want juist bulk wil je het hebben natuurlijk. Dus dat is een beetje de moeilijkheid.
Fake it till you make it.
Nee, ja, weet je, er zijn heel veel API's
ook mee experimenteren.
En daar kun je natuurlijk ook wel nieuws vandaan halen bijvoorbeeld. Ja. Hè? En als je daar dan weer nieuws met bepaalde auteurs hebt, dan kun je filteren. Ja, ik denk dat de sky is the limit daarin. Dus als je maar goed... weet waar je moet zijn en welke bronnen ook betrouwbaar zijn. Kijk, als jij gewoon verstand hebt van je onderwerp en in het geval van dat je een expert bent op SEO-vlak, nou, dan doe je dat vaak samen met de klant. Ik geloof heel erg in die combinatie ook echt slaan, want hij heeft marktkennis, is dat je dan kijkt uiteindelijk naar de bronnen die gewoon beschikbaar zijn. En als jij dan bijvoorbeeld een nieuwsfeed onder je pagina kan laten laden en daar dan je auteurs hebt, ja, dat kan natuurlijk helpen.
Ja. Hey, we zijn bijna aan het einde van deze podcast. Ik was nog wel even benieuwd, is het ook wel eens helemaal misgegaan? Want wij vragen ook altijd naar de fuck-up.
Mm-hmm.
Ja. Maar mag ook in het eerdere bestaan nog als agency-eigenaar.
Ja. Ja, goed, wat je denk ik bij elk project wel ziet, hè, in SEO, is dat je wel eens iets over het hoofd ziet. Dus dat, ja, dat is zeker wel eens gebeurd. Kijk, ik denk dat een heel bekende fout, als je kijkt naar e-commerce SEO bijvoorbeeld, is het natuurlijk de filtering of het indexeren van de staging. Noem maar even twee gevoelige punten die denk ik de meeste die e-commerce SEO doen wel kennen. Dus dat je dan zeg maar vertelt tegen je team van hey, staging, nooit indexeren, een HTAccess password of een pop-up erop. En dat die dan toch niet geactiveerd staat. En dat je dan vervolgens in één keer staging geïndexeerd hebt met dezelfde duizenden pagina's qua producten. Ja, dan moet je wel even slikken. Maar goed, dat zijn fuck-ups. Ja, dat is soms wat erbij hoort. Maar goed, ik denk ook altijd zo, op het moment dat het dan misgaat, dan leer je er ook echt van. En op het moment dat je dat alles maar goed gaat, ja, weet je, dan voel je die druk ook minder. Dus soms moet het ook even misgaan, waardoor het nooit meer gebeurt.
Nee, je moet er ook zelf achterkomen natuurlijk.
Zeker.
Ja. Misschien voor het einde, want ik vind het toch nog wel een mooi verhaal, maar ik heb dus privé ook nog een aantal websites en eentje die had dus bijna 6000 bezoekers per maand. En toen kwam die update
Twee weken geleden.
Ja. Wij praten al jaren natuurlijk van Google penalties, manual penalties. Gebeurt eigenlijk niet meer. En toen stond daar in één keer een mooie melding in Search Console. Het was een website die ik een tijd geleden een keer overgenomen had. Stonden ook wel behoorlijk wat spammy pagina's op. Maar dus wel gewoon bijna 6000 bezoekers per maand. En gewoon compleet uit de index naar nul. Dus mijn eerste reactie was eigenlijk van, oh, dit is gaaf. Want nu kunnen we kijken van, waar ligt het dan aan? En,
heb je al een reconsideration request gedaan?
Ja, we hebben de eerste reconsideration request gedaan. En die is ook weer afgewezen. Ja, dus we hadden al bijna 10.000 pagina's verwijderd. Maar we moeten nog verder schoonmaken. Ja. Dus ik ga jullie in de volgende podcast meenemen in hoe dit verhaal gaat aflopen. Maar het is in ieder geval interessant studiemateriaal.
Ja, dat is het zeker. Leuk om een penalty op te lossen, toch?
Ja, zeker. Ja, ik vind het ook leuk. Oké, hey Bas, leuk dat je hier was. Zeer interessant onderwerp. Dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel.